Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, vers 3 en 5. Wij luisteren nu naar Gods woord, zoals we dat vinden in de psalmen, in de 32e psalm. Psalm 32, een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn bezig met het tiende geloofsartikel over de vergeving der zonden, zoals we dat ook besproken en uitgelegd vinden in vraag en antwoord 56 van onze Heidelbergse catechismus. Daar wordt samengevat wat Gods woord verkondigt over deze zaak, de vergeving der zonden. Ik lees u dit gedeelte van de catechismus weer. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. We willen samen eerst om Gods zegen vragen. Barmhartige God, we mogen ook vanavond, nu wij op deze tweede dag, in deze tweede dienst samenkomen in uw huis, uw aangezicht zoeken in gebed en in dankzegging. In dankzegging, omdat gij ons het voorrecht geeft dat we hier weer mogen samenkomen en dat we samen weer mogen luisteren naar deze boodschap die gij in uw woord ons doet horen, sprekende over de vergeving der zonden. En wat een heerlijke weldaad is dat. En wat hebben we dat nodig ook, Heere? Vergeving van zonden. We zijn allemaal zonder enige uitzondering zondaren. We hebben allemaal zonden en ontelbare zonden. We hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. We zijn afgeweken van de paden van het recht en we hebben gewandeld in wegen van eigen keus. En we hebben gedaan datgene wat gij verboden hebt, terwijl we ook nalieten wat u ons voorschreef en gebood. En bovendien zijn we van binnenuit, vanuit ons bestaan, vanuit onze natuur geneigd tot alle kwaad. Geneigd om God en onze naaste te haten. Heere, uw woord laat er in geen enkel opzicht twijfel aan bestaan wat uw opinie van de mens is. En van elk mens, want er is geen enkele uitzondering. Heere, u besluit ons allemaal onder het oordeel. En gij hebt het van alle mensen gezegd en van een ieder van ons staat het geschreven dat er niemand is die God zoekt en dat er niet één rechtvaardig is op de gehele aarde. Heere, wat zijn dat ernstige, diep ernstige dingen. Als gij zo in uw woord ons onthult wat er met de mens aan de hand is. En als u daarbij zegt dat er vanuit die mens zelf geen enkele mogelijkheid is om hier verandering in aan te brengen. De mens onbekwaam is om enig goed te doen, om zichzelf te veranderen. Heere, wat diep ernstig en wat aangrijpend is het als gij ons bij monden van een van uw knechten laat weten dat zoals een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen en zoals een moorman een neger zijn huidskleur niet kan veranderen. Net zo min zijn wij die geleerd hebben kwaad te doen in staat om goed te doen. Heere, dat velt het oordeel over alles. Alles wat ook uit ons zou kunnen voortkomen. En wat op allerlei goede bedoelingen en goede motieven berust. Het is toch allemaal tekort. En het neemt onze schuld voor God ook niet weg. Heere, zo staat het ervoor. En als gij ons dan in zo'n situatie laat verkondigen dat er vergeving is. En dat gij machtig zijt om die schuld weg te nemen. En gewillig ook. En dat gij de weg gebaand hebt. En dat de Heere Jezus Christus een bloed gegeven heeft. Dat hij betaald heeft met de dure prijs van zijn bloed. En dat hij een gerechtigheid heeft verworven die aan al de eisen van uw recht voldoet. En dat hij zo die zaligmaker en borg voor zondaren is. En een volkomen zaligmaker en borg. Als gij ons deze dingen laat horen. En als u ons ook de weg er wijst waar langs deze dingen ons deel kunnen worden. De weg van de Heilige Geest die het een zondaar leert. In de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. Hoe behoren wij dan met alle aandacht te luisteren? Er is geen belangrijke tijding in de hele wereld te beluisteren dan juist de boodschap hoe een mens vergeving van zonde kan ontvangen. Heere, geef dat als we vanavond naar dat woord mogen luisteren, we dan ook een en al aandacht mogen zijn. En nog meer dan dat. Laat het ons ook erom te doen zijn persoonlijk dat heilgeheim deelachtig te worden. Laat het er ons om te doen zijn, Heere, om uit die weldaad te mogen leven. Laat het er ons door uw Heilige Geest om te doen mogen zijn, om u als die God te leren kennen van wie de psalm zegt, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Heere, leid ons dan in uw waarheid. Geef hem die uw woord verkondigen mag alles wat hij nodig heeft om het zo voor te stellen dat het bevattelijk is, maar geef hem ook die genade dat hij uw woord mag aandringen bij de gemeente en dat hij mag voorstellen wat gij in uw woord verkondigt, zodat, al kan een mens het hart van zijn medemens niet raken, hij toch in ieder geval door uw geest begenadigd en bekrachtigd mag worden om het zo te brengen zoals het is naar de zin en mening van de geest. En geef ons allen, heren die luisteren, wat wij nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te verstaan en om er ook de rechte toepassing bij te maken. Want we kunnen luisterend naar uw woord vaak ook nog tot de verkeerde conclusie komen. Ons hart is arglistig. Ons hart is in wezen en van nature een ongelovig hart. En we kunnen op allerlei manieren onder de prediking zitten zonder dat ons hart erbij en erin is. En daarom, o God, geef door uw Heilige Geest alles wat nodig is om uw woord te ontvangen als een zaad des levens in een wel toebereide aarde. We bidden u ook, Heere, om de zegen die u alleen geven kunt bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Als in dit avonduur een kind der gemeente mag worden betekend en bezegeld met het sacrament van de doop. Heere, ook dat is naar uw eigen inzetting. U hebt het zo gewild dat de prediking zou geschieden, maar dat daarbij ook de doop zou worden bediend. En naar we geloven ook aan de kleine kinderen der gemeente. En alhoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mogen we ze daarom van de doop niet uitsluiten. En aangezien die kinderen dan ook inderdaad met de ouders en met allen in zonden ontvangen en geboren zijn en in Adam verdoemelijk voor God, zo zullen we het ook moeten leren, Heere, om met onze kinderen te leren vluchten tot dat bloed des verbonds, waar het doopwater het symbool van is. Nu bidden wij u, o Heere, dat gij ons geven wilt dat ook bij de bediening van het sacrament van de heilige doop niet alleen deze doopouders, maar voorts ook de hele gemeente het onderwijs mag ontvangen wat nodig is om te verstaan wat gij hierin te zeggen hebt. Namelijk dat gij de God zijt die een weg gegeven hebt waarlangs een zondaar behouden kan worden. En dan spreekt de doop uiteindelijk ook weer van die vergeving van zonden. Dan verkondigt de doopwater ook weer de mogelijkheid die er is in het bloed van Christus. En dan spreekt dat doopwater ook weer van datgene wat gij hebt mogelijk gemaakt. Namelijk dat een vuile ziel gewassen kan worden van alle onreinheid. O Heere, heilig dan ook die prediking aan het hart van ons allen, van jong en oud. En geef dat we ook zo onderwezen mogen worden in de dingen van uw koninkrijk. Wij bidden u, wees gij met allen die uw woord uitdragen, bekwaam en bekrachtig hen om te spreken zoals zij dat verplicht zijn tegenover u, hun zender, en tegenover het woord dat gij te spreken geeft. En nu is het waar, Heer, uw woord laat dat ook al weten. Zo was het in het Oude Testament, zo was het in de dagen van het Nieuwe Testament. Er zijn er ook die uitgegaan zijn zonder dat ze gezonden waren. Die gelopen hebben voordat ze geroepen werden. Die zich ingedrongen hebben. Uw woord spreekt van valse profeten, uw woord spreekt van huurlingen. Uw woord spreekt waarschuwend. En ook als er oorzaak tot zelfonderzoek van al uw knechten, van mensen die die taak zichzelf hebben aangemeten. En dan kunnen we er niet veel goeds van verwachten, heren. En daarom moet uw kerk ook gewaarschuwd worden voor valse leringen. En uw kerk moet er bedachtzaam op zijn dat niet een iegelijke geest te vertrouwen is. En dat niet alle prediking voor waar gehouden mag worden. En daarom wij bidden van u dat gij uw volk ook het oordeel des onderscheids wilt geven. En dat u ze de bekwaamheid wilt schenken om te onderscheiden en de geesten te beproeven. En wilt gij ons daartoe doen vaststaan in de waarheid, Heere. Wil door uw geest band aan de waarheid geven. En een innerlijke overtuiging. Waardoor we de kracht van de waarheid kennen. Niet in een engheid van geest. En niet in een geest van zelfgenoegzaamheid en bedweterij. Maar onderwezen door de geest van Christus. Onderwezen door de inspirator van de schriften. Dat we staande mogen in de waarheid. De waarheid ook mogen en kunnen onderscheiden. Van de leugen. Heren, wij bidden van u, bewaar uw kerk in de uren der verzoeking, die niet alleen in de vorm van vervolging, niet alleen in de vorm van verdrukking komt, maar die bijzonder ook in onze wereld en in ons land een aanval doet op uw woord en op uw getuigenis. De geest uit de afgrond, die zoekt het woord van u van zijn kracht te beroven en die probeert om dat woord zo uit te leggen dat er geen wonder meer aan is en dat er geen kracht meer van uitgaat. Heere, bewaar er ons voor. Geef dat wij door uw Heilige Geest die kennis mogen ontvangen die nodig is om u waarachtig te vrezen. En wilt gij allen die gij waarlijk geroepen hebt en die gij waarlijk gezonden hebt, maar begiftigen met de geest der genade en der gebeden. De geest van vrijmoedigheid ook. De geest der profetie. Om in deze tijd van verwarring en van duisternis een zuiver geluid te laten horen. En het zuivere woord van u te brengen. Niet in de eerste plaats rekening houdend met de smaak en de wens van de hoorders. Maar in de eerste plaats en eigenlijk uitsluitend te rekenen met de zin en mening van de geest. Heere, schenk dat in onze dagen. Opdat uw kerk gebouwd, opdat uw kerk bewaard, opdat uw kerk onderhouden mag worden, geleid mag worden En ook opdat zondaren tot bekering mogen komen. Heere, geef ons al die dingen, niet omdat we er in enig opzicht recht op hebben, maar geef ons deze dingen alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu eerst met elkaar luisteren naar het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Het is voor u niet de eerste keer dat u met een kind bij het doopvont staat, maar het is toch iedere keer weer opnieuw een hele belevenis als ouders met het kind dat de Heere hen heeft gegeven en dat de Heere aan hun zorgen heeft toevertrouwd in zijn huis mogen verschijnen. Niet om dat kind zomaar voor de eerste keer mee te nemen in een normale kerkgang, maar om dat kind ook voor Gods aangezicht te presenteren, opdat de Heere aan dat kind zijn verbond zou betekenen en verzegelen. Dat is een hele zaak, dat God, en dat is eigenlijk toch waar het op aankomt, en zo mogen we dat toch ook zien en zeggen, dat de Heere zijn handen uitstrekt naar zo'n pasgeboren kind, en dat de Heere zijn naam over het leven van zo'n pasgeboren kind wil laten uitroepen, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat de Heere zijn naam wil verbinden aan de naam van zo'n pasgeboren kindje. Waarvan gezegd wordt, en dat hebben we gelezen ook in het formulier weer, dat het in zonden ontvangen en geboren is. En dat het daarom een kind des toorns is. Ook dat is heel wat. Dat van onze kinderen op grond van het woord van God gezegd moet worden, ook al zint het ons niet en ook al geloven we het in het diepst van ons hart niet eens, maar dat toch van ons kindje gezegd moet worden, het is een kind des toorns. En u heeft het God behaagd om in de weg van zijn eigen instelling over het leven van zo'n kind des toorns zijn heilige naam uit te roepen. En dat mag vanmiddag gebeuren. Straks als het doopwater op het hoofd van uw kindje wordt aangebracht, dan zullen we horen de naam van de God die de doop heeft ingezet. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat terwijl ook de naam van uw kindje genoemd mag worden. God verbindt die twee namen aan elkaar. Nou kunnen wij dat nog verbreken. Door ons ongeloof en door onze ongehoorzaamheid kunnen we wat de Heere vanmiddag aanbiedt ook nog weigeren en afslaan. Namelijk dat heil in Christus. En die genade die de Heere gewillig is te geven. Jongens en meisjes, heb je dat tot nog toe gedaan? De genade die de Heere aangeboden heeft afslaan? Jonge mensen, heb je dat tot nog toe gedaan? Tegen de Heere, tegen die God die je heeft laten dopen, gezegd, ik wil dat niet. Ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Ik heb er geen begeerte in om u de Heere te zoeken en te dienen. Ik ga liever mijn eigen gang en ik doe liever mijn eigen zin. Is dat je leven nog, volwassenen? Misschien hebt u zelf al kinderen, misschien hebt u al kleinkinderen. Is dit nog uw leven dat u tegen de God van uw doop zegt, ik heb geen lust in uw wegen, Heere. Ik ga liever in de weg van mijn eigen keus. Dan trek je die namen die God aan elkaar verbonden heeft als het ware uit elkaar. En je zegt, mijn naam niet verbonden met Gods naam. Terwijl de Heere in de aanbieding van zijn heil en in de prediking van zijn woord iedere keer weer opnieuw op die doop terugkomt. En iedere keer weer opnieuw erop wijst dat er bij hem vergeving is. En dat er alleen leven is en geluk en vrede en vreugde en verzadiging en vervulling. Als wij hem tot onze God hebben. En als wij hem in de rijkdom van zijn genade in Christus leren kennen. En als zijn geest in ons hart woont en werkt. En als die geest ons vernieuwt naar het beeld van Christus. Dat is het enige wat echt leven genoemd kan worden. Dat is het enige waarin echt geluk en vrede en vervulling te verkrijgen is. Ouders, u hebt uw ja-woord gegeven. U hebt het weer beloofd dat u dit kind zult opvoeden in deze dingen, in de voorzijde leer. Dat u uw kind ook nu, dit kind weer, zou onderwijzen aangaande datgene wat de Heere van zichzelf zegt. U hebt het op u genomen dat u dit kind zult vertellen wat het is om een kind des toorns te zijn. En u hebt het op u genomen om dit kind ook te gaan vertellen wat het betekent dat de Heere genadig is. Wel, God zegene die pogingen. God zegene dat in het leven van uw kind. En God geve u en uw kinderen te kennen het wondere geheim van een verlost leven. Een verlost leven door het bloed van Christus. En God geve dat die band tussen zijn naam en de naam van onze kinderen niet maar een sacramentele band is alleen. Maar dat dat mag worden een geloofsband. Een band waaruit wij leren leven. Een band waarin we ook zaligheid smaken. Gemeente, we zingen na de doopsbediening 105, het vijfde vers. Andrea, Maria, Helena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot ditmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit de 51ste psalm, het tweede en het vijfde vers. Gemeente, ik ga met u niet weer opnieuw antwoord 56 lezen, zoals we dat vorige week zondagavond gedaan hebben. En toen hebben we gelet op wat daar staat, hoe de kerk dat beleidt, de vergeving der zonde, dat God vergeeft en dat hij dat doet om het genoegdoen van Christus en dat hij dat volkomen doet. We zouden vanavond de vraag onder ogen zien hoe wij aan die vergeving der zonde deel krijgen. Hoe wordt die weldaad die hier in antwoord 56 omschreven en beleden wordt, nu ons persoonlijk geloofsbezit? Ja, het is duidelijk dat dat bij God vandaan moet komen. We hebben er niets aan als wij onszelf de zonden vergeven. En we hebben er niets aan als een ander ons al vergeeft. dat is voor God nog niet genoeg. We moeten zelf van God vergeving van zonden ontvangen hebben. Straks moeten we naar de rechterstoel. Straks moeten we voor de rechter verschijnen. Om rekenschap af te leggen van hetgeen in dit leven geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Straks zullen we onderzocht worden door de rechter. En zullen we uit zijn mond vonnis horen. En het is alleen maar goed voor dat ogenblik en voor wat daarna komt, voor de eeuwigheid. Het is alleen maar goed met ons als we dan vergeving van zonde bezitten op grond van dat genoegdoen van de Heer Jezus Christus. En als dat ontbreekt, dan kunnen u en ik niet verwachten dat de rechter van hemel en aarde ons dan binnen zal laten in de eeuwige gelukzaligheid. Integendeel, als we deze vergeving van zonde missen, als we dus onze zonde nog hebben en als onze schuld nog open staat, dan kunnen we niet anders verwachten dan dat de Heere ons zal moeten verwijzen naar de buitenste duisternis. Want dat is de plaats voor al de werkers der ongerechtigheid en voor alle mensen met een onbetaalde schuld. Maar als wij deel hebben aan die vergeving van zonde, dan mogen we weten op grond van het woord van God dat niet veranderd kan worden. Dan gaat de poort des hemels, de poort naar het paradijs open en dan wordt het gezegd, komt gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk. Daarom het is zo uitermate belangrijk, het antwoord op de vraag, hoe krijg je nou vergeving van zonde? Hoe wordt dat ons deel? Bent u er benieuwd naar om dat te weten? Is het werkelijk een vraag in uw leven? Of zegt u, nou ja, dat is een vraag voor zolang ik in de kerk zit, maar morgen denk ik daar niet meer over. Morgen heb ik andere dingen, vanavond al. Zolang ik in de kerk zit, wil ik er wel naar luisteren, naar de vraag, hoe krijg ik vergeving van zonde? En naar het antwoord op die vraag, maar morgen interesseert me dat eigenlijk niet meer. En dat is eigenlijk zo ondergeschikt in mijn leven. Staat het nog zo? Moet u eens indenken dat dat zo blijft. En als u niet verandert, blijft dat zo. Moet u zich eens indenken dat u zo straks voor de rechter moet komen te staan. Dan zit u niet meer. Dan kunt u niet meer zeggen, het interesseert me eigenlijk weinig. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Dan zal blijken dat die vraag van de eerste orde is. Daarom luister met uw hart. Luister met uw ziel. Luister met een gebed in uw hart dat de Heere u die weg wil openbaren en dat hij u in uw ziel zo wil bearbeiden dat de vergeving van zonde zo begeerenswaardig, zo begeerlijk en zo aantrekkelijk wordt, zo noodzakelijk dat u geen ander goed in deze wereld meer kunt en durft najagen voordat u weet voor uw eigen hart en leven dat de Heere uw ongerechtigheden verzoend heeft. Nu, hoe krijg ik deel aan die vergeving van zonde? De Bijbel maakt duidelijk dat dat is langs de weg van bekering en geloof. Ik wijs u dat aan uit het woord van God in de eerste plaats uit Lucas 24. In Lucas 24 vers 47... lezen we dat de Heere Jezus aan zijn discipelen opdracht geeft. Het is na zijn opstanding en het is vlak voor zijn hemelvaart. Hij geeft aan zijn discipelen opdracht om uit te gaan in deze wereld en in zijn naam te prediken. En wat moeten ze prediken? En dan ziet u duidelijk het verband tussen die twee dingen die de Heere Jezus uitdrukkelijk noemt. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Die horen dus bij elkaar. De Heer Jezus noemt ze in één adem. Er is een onlosmakelijk verband tussen die twee. En dan in die volgorde natuurlijk ook. Bekering en vergeving der zonden. Vergeving der zonden wordt ontvangen in de weg der bekering. En ik zei zo pas in de weg van bekering en geloof. dat het ook in de weg van geloof geschiet. En dat vinden wij in Handelingen 10 vers 43, waar Petrus spreekt in het huis van Cornelius, die Romeinse legeraanvoerder, waar hij gekomen is door een bijzondere leiding van de Heilige Geest. En daar verkondigt hij in dat huis van die Romein, van die heiden, het woord van God. En dan zegt hij onder andere ook deze, dat gaat over de Heer Jezus, geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Ziet u, in de weg van geloof wordt vergeving van zonden ontvangen door zijn naam. En vandaar dat we zeggen mogen dat vergeving van zonde ontvangen wordt, gekend wordt in de weg van bekering en geloof. En daarom komt het evangelie ook altijd met het bevel van bekering en geloof. Mag ik u dat nog even aantonen uit wat de apostel Paulus van zijn eigen arbeid in Efeze zegt? Als hij afscheid neemt van de ouderlingen, dan zegt hij dat hij in de tijd van zijn verblijf in Efeze niet anders gedaan heeft dan bij de Joden en Grieken te betuigen de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Als u dus weten wilt langs welke weg een mens vergeving van zonden ontvangt, dan zegt de schrift in de weg van bekering en in de weg van geloof. Nu, over beide dingen, over beide zaken een enkel woord. Wat is dat, bekering? Bekering is dat de mens in zijn leven gaat kennen de verbrokenheid des harten. En dat hij met een verbroken hart zijn schuld gaat belijden. En dat hij, die zijn schuld leert belijden, de zonde nu ook leert mijden en vlieden. Dat is in een paar woorden gezegd wat bekering is. Ik kan dat anders zeggen, maar laten we het vanavond zo zeggen. Het is dit, dat de mens gaat kennen de verbrokenheid des harten vanwege zijn zonde. Dat hij vanuit de verbrokenheid des harten zijn zonde gaat belijden. En dat hij, die zijn zonde belijdt, nu ook de zonde gaat mijden. Gaat vlieden, gaat haten. Vinden we dat in de schrift? Natuurlijk vinden we dat in de schrift. Ik denk aan een woord, en we kunnen niet alles noemen, we moeten zomaar een enkele greep doen, een keus maken uit een aantal gegevens die het woord van God ons aanreikt in Ezechiël, hoofdstuk 7. En daar gaat het over de ontkomenen. En hun ontkomenen, vers 16 staat het, zullen wel ontkomen, maar zij zullen op de bergen zijn. Zij allen zullen zijn gelijk duiven der dalen, kermende een ieder om zijn ongerechtigheid. Er wordt gekend in het leven van een ontdekte zondaar het kermen vanwege zijn ongerechtigheid. En u weet wel, er zijn allerlei andere uitdrukkingen in de schrift die in dezelfde richting wijzen. De bekering van Efraïm in Jeremia 31 wordt ons voorgesteld als een kloppen op de heup. En ik denk aan de tollenaar in de gelijkenis die zich op de borst sloeg en die zijn ogen niet durfde opheffen omhoog. Natuurlijk, dat zijn uiterlijke dingen. Op je borst slaan, op je heup kloppen of kermen. Dat zijn uiterlijke dingen en het kan ook bij het uiterlijke blijven staan. En mensen die met het uiterlijke tevreden zijn geweest, zijn er ook altijd geweest. Agab trok ook rouwkleren aan en hij liep ook langzaam als teken van rouw en van droefheid. En hij deed ook net alsof zijn hart verbroken was. Maar zijn hart was niet verbroken, het was alleen maar uiterlijk rouwbetoon en uiterlijk treuren over de zonde. Ik weet wel, zo kan dat ook. En zulke mensen die met een namaak verbrokenheid leven en daar tevreden mee denken te zijn en daar God ook mee tevreden denken te stellen, zijn er geweest en ze zijn er nog. Maar het gaat nou niet om namaak, het gaat niet om imitatie, het gaat niet om vormendienst, ook niet in dit opzicht. Het gaat nou om de oprechte bekering, de ware bekering des harten. Dat is naar het woord van de catechismus een hartelijk leedwezen over de zonde. En een hartelijk leedwezen, dat gaat gepaard met een verbroken hart. Met een diepe smart. Met een kermen vanwege de ongerechtigheden.
Denk maar aan Hiskia, één voorbeeld. Die keert zijn aangezicht naar de wand. En niet alleen omdat hij sterven moet, zoals de profeet gezegd heeft. Maar ook omdat hij schuld heeft die nog open staat bij God. En waarom dan die droefheid? Omdat de zonde ons in zulke ellende gestort heeft? Omdat de zonde zulke bittere gevolgen heeft? Nee. Er wordt ook over geklaagd en gekermd. Maar het wezenlijke in de echte klacht over de zonde is vanwege de aard en de natuur van de zonde zelf. Dat wil zeggen vanwege het God onterende in de zonde. En dan komt daarbij dat zo iemand die door de Heere zo in zijn hart geraakt wordt en die de ware aard van zijn zonde gaat ontdekken, zijn zonde ook gaat beleiden. Daar wordt van binnenuit, en dat is dan resultaat van het werk van de Heilige Geest, er wordt van binnenuit behoefte aangevoeld. Het kan niet anders. En als een mens het al probeert te ontlopen, die oprechte belijdenis, als een mens het al probeert te ontlopen, dat in de schuld komen voor God, dan weet de Heere wel wegen en middelen te vinden om hem op zijn plaats te brengen. Het voorbeeld daarvan is David in de 32e psalm. Toen David gezondigd had, heeft hij een tijd lang in zijn leven geprobeerd voor God en voor mensen zijn zonde te bedekken. Toen heeft hij geprobeerd eroverheen te leven. Toen heeft hij geprobeerd om in de weg van godsdienst en wie weet wat nog meer te proberen uit zijn geheugen en uit zijn geweten weg te krijgen die zonde en die ongerechtigheid. En hij wist dat hij op zijn plaats voor God moest komen. Hij wist dat hij schuldenaar moest worden. Hij wist dat hij als een gebroken mens voor God eerlijk moest gaan buigen, maar in de hoogmoed van zijn bestaan, van zijn gevallen bestaan, en in zijn innerlijk verzet tegen dat werk des geestes, heeft David een tijd lang geprobeerd om de zonde te bedekken. En toen ging Gods hand hoe langer hoe zwaarder op hem drukken. De Heere maakte het hem hoe langer hoe benauwder. En de Heere dreef hem hoe langer hoe meer in de engte. En zijn geweten ging hoe langer hoe meer tegen hem getuigen. En tenslotte kon het niet langer. En zo kwam hij dan op de plaats waar hij zijn schuld ging belijden. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet meer. Kijk, daar gaat het naartoe. Daar werkt de Heere naartoe in de waarachtige bekering. Als hij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan brengt de Heere zo'n mens ook op de plaats waar hij gaat belijden dat hij zondaar is. Dat is geen gemakkelijke weg en dat is geen begeerlijke plaats. Dan hangt het oordeel Gods boven het hoofd en dan hangt de wet in al zijn veroordelende kracht om onze nek en dat trekt ons neer. En dat dreigt ons te doen verzinken in de buitenste duisternis waar we verdienen te zijn. Maar toch een mens moet zover komen dat hij het voor God gaat verliezen. En dat hij zichzelf niet meer overeind kan houden. En zichzelf niet meer kan rechtvaardigen. Maar dat hij oprecht gaat belijden voor God. Want wil onze zonde vergeven worden, gemeente, dan moeten wij die zonde eerst leren openleggen. Zal het zover komen dat God ze bedekt, dan moeten wij ze gaan ontdekken. Denk maar aan die tollenaar, daar heeft de Heer Jezus zelf onderwijs gegeven. Die man die gaat gerechtvaardigd naar zijn huis. Nadat hij voor Gods aangezicht heeft uitgesproken wie hij is. De zondaar. En dat deed hij in Gods huis, voor Gods aangezicht. En dat heeft hij in oprechtheid des harten uitgesproken. En zo was het met de moordenaar, die mag naar het paradijs op grond van het woord dat de Heere Jezus hem spreekt. Maar nadat hij gezegd heeft, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we verdiend hebben. Schuldbelijdenis. Maar dan natuurlijk wel oprecht en niet zoals Agab en niet zoals Saul en niet zoals Judas en niet zoals Kain. Die vluchten alleen maar van de straf weg. Maar die hadden geen innerlijke smart over de zonde zelf. En daarom was het, hoe hevig het ook leek, toch maar ondiep en oppervlakkig. Oprechte schuldbelijdenis buigt voor God. Blijft ook niet in algemene zondekennis steken. Blijft ook niet in algemene termen spreken over de zonde. Dat kun je en dat moet je soms ook wel eens doen in een algemeen gebed, in een publiek gebed. Maar als een mens werkelijk voor zichzelf, voor God buigt en zijn schuld gaat belijden, dan kan hij niet volstaan met, Heere, vergeef mij mijn zonden. Maar dan moet je ze noemen. Met naam en toenaam. In al de gruwelijkheid, in al de verschrikkelijkheid en in al de vuilheid en de ongerechtigheid. Want God ontdekt ze ook persoonlijk en stuk voor stuk. Ik zal uw zonde ordentelijk voor uw aanschijn stellen. En dan is er ook een omkeer. Dat hoort ook bij de bekering. Want in de oprechte bekering kan dat niet ontbreken. Je kunt zeggen, ja, een mens met een verbroken hart die zijn schuld voor God beleidt, die heeft toch gedaan wat hij moest doen. En in een zekere zin is dat zo. Als we dan maar niet denken wat helaas velen schijnen te denken, dat het daarbij blijven kan. En dat we dan met een zekere gerustheid onszelf tevreden stellen met argumenten als, nou ja, inderdaad, ja, een mens is zondaar en dat blijft hij tot zijn dood toe en dat is erg en dat moest zo niet zijn. En ondertussen gaan we door. We belijden onze zonde wel en we zeggen het wel tegen de Heere, maar de volgende dag is het weer net eender. Is dat echte bekering? Echte bekering is waarachtige schuldbelijdenis vanuit een verslagen geest, maar ook een haten en een vlieden van de zonde. En in gehoorzaamheid luisteren naar dat apostolisch, dat is ook naar dat geestelijk vermaan, dat we zullen afleggen de leden die op de aarde zijn, en dat we onze oude natuur zullen doden, de zonde verlaten. De zonde mijden, die verloren zoon, die komt tot bekering, nietwaar? Hij komt tot zichzelf. En hij neemt zich ook voor om zijn schuld te gaan belijden. En zijn vader moet het van hem weten. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar hij stuurt geen brief aan zijn vader. En dan in het verre vreemde, om dan in het verre vreemde land, in het land van de zonde te blijven zitten. Hij gaat opstaande. Ging hij tot zijn vader. En dat is niet alleen om schuld te beleiden, maar dat is ook om dat land der zonde achter zich te laten. En ermee te breken. Een mens kan toch zijn zonde niet in oprechtheid beleiden en er de volgende dag weer naar terugkeren. Een mens kan voor God toch niet erkennen, Heer, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, en dan daar toch blijven. Dat zou ons tot een geveinsde maken. En hier is het onderscheid dan ook. En hier wordt het ook zichtbaar tussen degene die zich in oprechtheid bekeert en iemand bij wie het alleen maar lippentaal is. De geveinsde beleidt ook zijn zonde, natuurlijk, want dat hoort zo. En de geveinsde kan ook nog wel eens een stukje verdriet over zijn zonde hebben. En die kan ook nog wel eens een indruk geven dat hij oprecht is, maar heimelijk houdt hij toch zijn zonde vast. En hij heeft er niet echt verdriet van, dat er nog zoveel zonde en zwakheid in hem overgebleven is. Anders zou zijn strijd tegen die overgebleven zonde wel heviger zijn. Maar iemand bij wie Gods geest echt aan het werk is, die krijgt ook een haat. Tegen de zonde. Tegen elke zonde. Die wordt er bang van. Omdat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. En hij begeert die liefde Gods te bewaren. Maar dan is er ook, en dat is het tweede, geloof nodig. In die weg van bekering wordt de vergeving ontvangen. Maar er is ook, zegt de schrift, geloof nodig. Geloof waarin? Of misschien beter gezegd, in wie? Ik denk dat we het maar kort kunnen zeggen, geloof in de Heere Jezus Christus. Geloof in Hem, zegt Petrus tegen Cornelius. Geloof in Christus en in zijn offerande. Geloof in zijn bloed, en in de kracht van zijn bloed. Wat is dat geloof in Christus? Twee voorbeelden uit het Oude Testament. Daar was bij de offerplechtigheid dat symbolische gebaar van de handoplegging. Die Israëliet bracht dat bokje naar de tempel, naar de priester. En dan, voordat dat dier geslacht werd, moest die Israëliet daar zijn handen op de kop van dat dier leggen. Zijn schuld overdragen. Dat kon niet zonder geloof. Oh ja, het kon natuurlijk best zonder geloof. En het is door duizenden in Israël zonder geloof gedaan. Zuiver als een formaliteit, omdat de wet dat voorschreef. En zo kun je naar de kerk en zo kun je bidden en zo kun je Bijbel lezen ook. Maar zal het echt zijn? Zal het bij zo'n Israëliet echt zijn? Zal hij daar komen met een verbroken hart en een verslagen geest? Zal hij daar komen als een mens getroffen is in binnenste vanwege zijn schuld voor God? En zal hij daar komen in de hartelijke begeerte, hoe krijg ik vergeving van zonde? En zal hij daar komen vanuit het besef dat de Heere in zijn woord en in zijn wet een middel gegeven heeft om aan die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Zal hij daar komen met dat offerdier dat hij met zorg uitgekozen heeft in zijn kudde en dat hij nu naar goddelijk voorschrift naar de tempel brengt en aan de priester presenteert? Zal hij daar komen om langs die weg symbolisch de vergeving van zijn zonde te ontvangen, dan kan hij niet zonder geloof zijn handen op de kop van dat dier leggen. Geloof in God, die gezegd heeft dat dit middel hem aangenaam is. Geloof in God, die gezegd heeft dat hij dat offer in de plaats van de zondaar wil accepteren. En dan het tweede voorbeeld, dat is die bekende geschiedenis van de koperen slang. U weet het, ze waren allemaal gebeten. En toen gaf God via Mozes dat middel der genezing. En de Heere liet het verkondigen. Er ging een stem door het leger dat al de gebeten Israëlieten, al de Israëlieten die sterven moesten vanwege het gif van de slangen dat in hun bloedbaan terechtgekomen was, zouden mogen leven. Hoe? Automatisch? Nee. Als ze zouden zien op die koperen slang die het middel Gods was voor de genezing van gebeten van stervende Israëlieten. Zien. Maar je kan alleen maar zien als je gelooft dat dat woord van God dat hij omtrent die slang gesproken heeft waar is. Je kan alleen maar zien als je vanuit de verlorenheid van je leven, als je vanuit de dood die in je bestaan werkt, als je vanuit de ellende die je over je gehaald hebt door je zonde en door je ongerechtigheid in het geloof leert luisteren naar die boodschap die God spreekt, die op de slang zal zien, die zal leven. En zo is het nou ook met de Heere Jezus Christus, gemeente. Die ons als dat offerdier wordt voorgesteld. Die ons als die meerdere koperen slang wordt voorgesteld. Hij heeft het zelf gezegd. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En wat is dat dan? Op hem zien, dat is op hem geloven, in hem geloven. Dat is met een gelovig oog op hem zien. Dat is met een gelovig oog hem als het ware toe-eigenen. Zoals zo'n Israëliet, die koperen slang die op een afstand van 50 of 100 of 500 meter van hem stond, door het geloof in zijn blik kreeg en naar zich toe haalde en zo de goddelijke kracht via het zien in het geloof op die slang in zijn lichaam mocht ondervinden. In het geloof zien en dan genezing ontvangen. Wat is dat dan voor een geloof? Waarlangs de vergeving van zonde ontvangen wordt. Dat is vanzelfsprekend niet een zaak van het verstand alleen. Dat is dat geloof van zondag 7. Niet alleen Een zeker weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen. Een hartelijk vertrouwen. Een vertrouwen met het hart. Hoe werkt dat dan? Waaraan is dat geloof kenbaar? Wat zijn de kenmerken van dat geloof? Hoe functioneert dat? Ik denk aan de tollenaar in de gelijkenis weer. Dat is vrij kort beschreven, maar daar zit toch zoveel onderwijs in. Daar is die man die met een schuldbesef naar de tempel gaat. En die, zoals we zagen, daar zijn schuld gaat belijden. Doet hij in een enkel woord. Maar daar heeft hij eigenlijk alles in gezegd. De zondaar ben ik. En hij heeft het overigens in zijn gedrag ook uitgebeeld. Hij laat het ook. Dat was geen show, dat was echt. Hij heeft het in zijn gedrag ook voor Gods aangezicht meebeleden. De verslagenheid des harten. Zijn onwaardigheid. Zijn innerlijk besef van verdorvenheid. Ik ben het niet waardig om hier te zijn. Ik ben het niet waardig om mijn ogen op te heffen. Ik ben het niet waardig om in dat huis des Heren te verschijnen. En vandaar dat hij achterin blijft staan. En dan dat besef van innerlijke ellende. Dat besef van die verdorven bron van alle wanbedrijven. Hij slaat zich op de borst. Hier, Heren, zegt hij daar als het ware in. Hier zit mijn kwaal. Hier komt de ellende vandaan. En vandaar, Heren, ik ben de zondaar. Maar hij heeft ook geloof beoefend en dat zit in datzelfde gebed. Wees mij genadig. Dat dan geloofsbeoefening, dat is natuurlijk geloofsbeoefening. Want die man die heeft het gehoord en het is in zijn ziel blijven hangen. En het is meegegaan in zijn hart, meegegaan in zijn hoofd, maar ook in zijn hart. Dat de Heere van zichzelf gezegd heeft. Bij mij is vergeving. Ik ben genadig. Mijn naam is ontfermer. En wat doet hij nu? Hij doet een beroep op die naam, op die deugden Gods. Hij vraagt, Heere, bewijs dat nou ook aan mij. Is dan waar dat God genadig is? Daar twijfelt hij niet aan. Dat gelooft hij vast. God heeft het toch zelf gezegd? Geloof. Levend geloof in de openbaring Gods. En nu is het vanuit zijn verloren bestaan en vanuit zijn verbroken hart zijn hartelijke begeerte geworden. En daarom vlucht hij er ook mee tot de Heere, dat de Heere met hem verzoend zou willen zijn. Geloof uit zich in eerste instantie in het vluchten naar de Heere toe. Is dat dan geloof? Gemeente, dat is hierom geloof. Omdat als je nou werkelijk getroffen en verslagen bent door je zonde en door je schuld. En je hebt meer niet dan dat. Wat zou je dan doen? Wat zou een mens doen die alleen maar besef van schuld had? Die alleen maar besef had dat hij de zondaar is. Die zou bij God wegvluchten. Wegvluchten. Waarheen? Dat weet hij niet. Maar hij zou alles proberen om zich voor Gods heilig oog te verschuilen en te verstoppen. Maar de Heere geeft er geloof bij, ziet u. Als hij het hart gaat breken en als hij de schuld thuis gaat brengen, geeft de Heere er geloof bij. Wat is dat voor een geloof? Oh, dat is nog helemaal niet rijp. En dat is nog helemaal niet volgroeid. Maar dat is toch in beginsel een echt, een wezenlijk en een levend en een beoefend geloof in de onfeilbaarheid van het woord van God. De Heere heeft gezegd, ik ben genadig. En dat geeft zo'n stumper, zo'n ellendig mensenkind voor eigen waarneming, toch vrijmoedigheid. Al is het aarzelend. En al is het met veel bestrijding, en al blijft hij achterin de tempel staan, toch vrijmoedigheid om voor Gods aangezicht te verschijnen. En daar zijn bede voor Gods aangezicht neer te leggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. En dan weet ik dat niet zeker, maar ik denk dat hij, die zijn ogen niet op durfde heffen naar de hemel, toen toch het altaar in het oog kreeg, in de tempel. En toen toch dat offer zag. En daar de genade Gods in zag uitgestapt. En nu kan die alleen maar bidden, Heere, mag dat ook voor mij zijn. Zo doet het geloof een beroep op Gods eigen woord en op Gods eigen genade en op de ontferming Gods. Geloof gaat in worsteling bij de Heere. Maar daar blijft het niet bij, want dan heb je de vergeving nog niet. En nu denk ik dat ik verder mag gaan als het over die tollenaar gaat. Die tollenaar die dat altaar daar gezien heeft. Nou, laten we maar verder niet aannemen of hij dat nou echt gezien heeft of niet. Ten slotte lag daar de verklaring wel in, nietwaar? Maar de Heere legt het in zijn woord duidelijk uit, één. En hij doet het ons weten dat, wat is dat voor een geloof dat rechtvaardigt? Wat is dat een geloof dat de vergeving van zonde mag gaan genieten? Dat is het geloof in de Heere Jezus Christus, zei ik al. Want daar is die genade Gods in zichtbaar geworden. Daar is de verzoening geopenbaard. En dat geloof gaat als Gods geest het oog daarvoor gaat openen, op die gekruisigde Christus zien. Dat geloof dat gaat op die verhoogde Christus zien. Dat gaat op de uitgebreide armen van de zaligmaker zien. Dat geloof krijgt oren om te horen hoe die zaligmaker nodigt. Dat geloof dat krijgt vrijmoedigheid om te komen en te buigen aan de voet van dat kruis. Dat geloof dat wordt vervrijmoedigd en aangespoord en aangegord om voor die gekruisigde Christus zich te buigen in het stof. Zoals die kruiseling aan Jezus zijde deed, die moordenaar. En die zag niet alleen op zijn zonde. En die beleed net zo min als de tollenaar alleen maar dat hij een zondaar en een verdorvene was. Maar die pleitte ook op dat offer van Christus. Heere, gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, dat geloof had zo'n Israëliet ook nodig, die met zo'n offerdier naar de tempel ging. En dan kan het best wezen in het besef van zijn eigen onwaardigheid dat dat maar niet goed lukte. En dat hij dat maar niet durfde. En dat hij daar zoveel moeite mee had. Mag dat wel? Kan dat wel? Ik heb zoveel kwaad tegenover zoveel goed bedreven. Ik heb de Heere zo lang getergd. Ik heb me zo lang van hem vervreemd. Ik heb zo lang zijn heilige wil geschonden. Ik heb zo lang de Heere onteerd en smarten aangedaan. Mag dat wel? Wil de Heere dat in mijn geval wel hebben? Heb ik daar wel vrijmoedigheid voor? Het kan best aarzelend en heel erg aarzelend gegaan zijn. En misschien moest de priester hem er nog wel bij helpen ook. Om zijn hand uiteindelijk trillend en bevend op de kop van dat dier te leggen. En zo in Gods eigen weg en naar de weg van Gods eigen verordeningen. Zijn schuld over te dragen op dat plaatsvervangende dier. Maar in die weg gebeurde het. Dat hij zijn schuld kwijtraakte. En dat hij van God ontving vergeving van ongerechtigheden. En dat is dan niet het gevolg van een aantal redeneringen die wij maken. En een conclusie die wij trekken. Als de Heere dat geeft, die op de gekruisigde Christus ziet. Als de Heere dat geeft door zijn Heilige Geest, een waarachtig en een levend geloof dat uitgaat tot hem en dat terechtkomt bij hem en dat ziet op zijn wonden en dat ziet op zijn bloed en dat ziet op zijn gewilligheid en dat hoort naar zijn lokstem en dat vrijmoedigheid ontleent aan het werk van Gods Geest om het te wagen en de hand op dat offer te leggen, dan krijgt zo iemand niet als resultaat, als conclusie van een redenering te weten en te geloven dat zijn zonden vergeven zijn. Niet omdat ik die ervaring heb en niet omdat ik dat heb meegemaakt en niet omdat ik daar geweest ben en niet omdat ik toen zo gesteld was, maar die krijgt het vanuit het goddelijk spreken, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Is dat in uw leven gebeurd? Zijn uw zonden vergeven? Bent u in de weg van bekering en geloof? Want u weet gekomen wat de Heere met uw schuld gedaan heeft, om des genoegdoens van Christus wil. Al die zonden weggedaan, zodat God ze niet meer gedenken wil. U zegt, was dat maar waar. Was dat maar waar, dat ik dat wist. Maar ik ben zo onwaardig. Oh, als het dat is, is het zo'n groot probleem niet. U bent onwaardig, meent u dat? En kan het daarom niet? Dat zou betekenen dat God het alleen maar aan waardige mensen zou geven. Waar vindt u dat in de schrift? Als het onze onwaardigheid is, als het onze verdorvenheid is, als we onze ogen niet durven opheffen naar de hemel en als we alleen maar een plaatsje achterin aan durven innemen, dan is het probleem nog niet zo groot. Zou er een ander probleem zitten? Zoekt u het? Zoekt u het echt? Bent u beschreven in de zaligsprekingen? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Niet degene die af en toe trek hebben naar de hongergerechtigheid. Niet diegene die af en toe is begeerte hebben om daar wat van te smaken. Nee, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zou u het wel willen hebben? Echt? Ja, natuurlijk zou ik het willen hebben. Zou u het willen hebben op Gods voorwaarden? Zou daar het probleem niet zitten? We moeten het op Gods voorwaarden leren aannemen. Dat is met loslaten van onze zonden. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Met loslaten van onszelf. Onderzoek uzelf eens in dat opzicht. En we kunnen zo gemakkelijk onszelf in de weg staan. En we kunnen ook zo gemakkelijk onszelf wijsmaken dat we ernstig zoeken naar deze weldaad. Terwijl de Heere daar anders over oordeelt, weet u. We kunnen zelfs denken dat we naar de vergeving van zonde staan, terwijl we heimelijk tevreden zijn met wat we aan geestelijke weldaden hebben ontvangen. Zo arglistig is ons hart. We kunnen ervan uitgaan dat het staan naar de weldaad van de vergeving van zonde de Heere aangenamer is nog dan het geloven in de vergeving van zonde. Begrijpt u? Dat kunnen we onszelf ook nog wijsmaken. Dat zolang we er maar naar staan, dat dat eigenlijk een betere gestalte van de ziel is en de Heere aangenamer is dan het geloven erin. Maar die dingen zijn niet bijbels. Die zijn niet naar de schrift. En zo zou het wel eens kunnen komen dat veel mensen, die overigens heus ernstig zijn, en waarvan we naar het woord des Heren ook het goede mogen geloven, en naar het oordeel der liefde inderdaad het goede mogen geloven, toch in de kindergeboorte blijven staan. Vanwege verkeerde gedachten omtrent de bereikbaarheid en de mogelijkheid van deze weldaad. En daarom laat de gedachte aan dat gericht nog eens bij u opkomen. Daar eindigt de catechismus mee. Dat is ook niet voor niks. Dat zondag, dat vraag 56, het eindigt met die gedachte aan dat gericht, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. We komen in dat gericht, gemeente. En u komt daar ook. Kind des Heren, die van uzelf toch mag geloven dat u ernstig zoekt. Maar u hebt deze weldaad niet. En daar zit van alles en nog wat tussen. We komen in het gericht. We komen voor de rechterstoel. En wat dan? Dan moet de schuld bedekt zijn. Dan kunnen we niet zeggen, Heren, ik heb die ervaring toch gehad. Heren, toen hebt u zo mijn gebed gehoord. Heere, toen hebt u me uitgered. Heere, toen hebt u mijn smeekstem gehoord. Heere, toen... Dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. En dat weet God ook. Maar dat is de grond toch niet om in het gericht vrijgesproken te worden. Schuld moet weg. Laat die gedachte dat we in het gericht komen ons dan zo inspireren om te zoeken en te vragen en te blijven vragen en te blijven worstelen totdat we dit heil geheim mogen kennen wat de Heere Jezus in zijn gunst en goedheid aan zoveel tijdens een rondwandeling op aarde heeft willen schenken. Die woorden die wel met goud geschreven mogen worden in het leven van de vrijgekochte des Heren, mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Sta daarnaar. En als u dan bij uzelf denkt, ja, maar als ik nou zo naar de troon der genade ga en de Heren zou tegen me zeggen, en wat kunt u dan van uzelf zeggen? Waarom zou ik het doen in uw leven? Dan zeg dan maar, Heere, ik kan van mezelf niks anders zeggen dan dat ik een albederver ben. Dat ik een verdoemeling ben. Dat ik een kind van Adam ben. Dat ik niks anders gedaan heb dan u tergen en onteren. Ik heb geen goed in mezelf en ik heb geen deugd en geen enkele gerechtigheid. En wat ik dan van u ontvangen heb, Heere, daar kan ik nog niet mee voor u bestaan. Zeg dat maar tegen de Heere. En als de Heere dan tot u zou zeggen, en waarom zou ik het dan doen? Zeg dan maar, Heere, omdat u het beloofd hebt. Op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Maar op grond waarvan zal ik het dan doen? Heere, ik heb niks in mezelf en ik breng niks mee. Mijn handen zijn leeg. Ik kan me alleen maar beroepen op dat kruisoffer van de Heere Jezus Christus. Doe het om zijnentwil. Doe het om uw grote naamswil. En zie mij, Heer, die elk moet duchten tot uw vluchten. Zie mij aan in dat bloed van uw lieve Zoon. Ga zo. Amen. Psalm 32, het derde vers. Heilige naam dankend erkennen voor datgene wat u ons op deze dag geschonken hebt. Samen mochten we vanavond nog weer stilstaan bij die rijke weldaad die de vergeving der zonden heet. En ge hebt ons vanuit uw eigen woord laten zien hoe een onwaardig mensenkind daar nou deel aan mag krijgen en langs welke weg dat gaat en hoe u dat werkt. O, wij bidden van u, geef dat we die weg mogen kennen en gaan. De weg van bekering en de weg van geloof. Om zo in die weg geleid door uw Heilige Geest te mogen ontvangen die heilsweldaad, dat rijke voorrecht. Heere, schenk dat aan alle die u zoeken in oprechtheid en waarheid. Geef dat aan velen, Heere, in ons midden. En als er geen plaats voor is, omdat we nog vol zitten met allerlei andere dingen, maak er dan plaats voor. En ontdek ons aan ons gemis, aan onze armoede, aan onze ellende. Ontdek er ons aan, Heere, dat we zonde hebben. En daar hoeven we niet lang over te spreken, over de vraag of we wel zondaren zijn. Want dat hebt u zo duidelijk gezegd. Als u ons allen onder het oordeel besloten hebt. Maar geef dat dat eens wegen mag. En dat dat eens ernst mag worden. En dat dat in ons leven eens mag gaan uitdrijven tot u. En dat dat eens zo'n last mag gaan worden, Heere. Dat we geen rust meer kennen. Maar dat het ons met die tollenaar en met die anderen die ons in de schrift getekend worden. Mag te doen zijn om die genade van u. Zodat wij bidden en dat niet alleen met lippen, maar ook met het hart. Heere, wees mij de zondaar genadig. Heere, wat een voorrecht geeft u aan uw volk en kinderen, als u ze in deze waarheid inleidt. En wat een reden tot dankbaarheid en tot lofverheffing kregen ze, als gij hen zo in Christus ontsluit. Uw barmhartigheden die geen einde hebben. Uw ontferming die eeuwig is. Uw goddelijke liefde die eeuwig is in haar oorsprong en ook in haar eindpunt. O Heere, wij bidden van u dat gij uw genade wilt verheerlijken. En dat u dat woord dat we vandaag meekregen nog wilt gebruiken voor ons geestelijk welzijn, voor het eerst of opnieuw. Hoor ons in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. 65, het tweede vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.